Ik wil met u lezen de schrift en ik wil graag opslaan Genesis 32. Ik dacht zo, dat hoeft niet per se een paaspreek te zijn, want het kan ook anders zijn op de paasdag. Genesis 32, vers 22. Dat staat natuurlijk in een context, maar het gaat over de ontmoeting van Jacob en Esau. En Jacob is bang om Esau te ontmoeten. En hij probeert van alles te regelen om zijn ontmoeting in ieder geval zo goed en zo glad mogelijk te laten verlopen. Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken. En hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij, Jacob, zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zei hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zei, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar, en hij noemde die plaats Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien, en dat betekent dat ook, van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op, toen hij door Penuel getrokken was. En hij ging mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Jacob worstelt met God. Als je de woorden uit dat stukje bij elkaar zet, en dan krijg je een prachtige alliteratie. Een beginletterrijm is dat. Dus het rijmt aan het begin in het Hebreeuws op elkaar. Jacob. Jaabek, worstelde. Jabok, bij de Jabok. Dat moet je zien, maar ik probeer het jullie te laten horen. Jaakov, Jaabek, Jabok. Een mooie alliteratie. Het klinkt goed. Jacob laat God niet los. Tenzij die hem zegent. We hebben daar vroeger eens een keer een preek over gehoord. Dat was in het Duits. En dat heeft mevrouw nog opgezocht in de auto. Van wat werd er toen gezegd? Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dus het gaat om die zegen die Jacob van God vraagt. Jacob wil gezegend worden. Door hem die zijn naam niet noemt. In feite houdt Jacob vast aan de belofte van Yahweh. De belofte van de God die trouw is. In Hosea 12 vers 5 staat het zo. Zegt Jacob dat hij worstelde met God en met de engel. De engel van de Heer. En dat brengt ons bij de vraag en de gedachte van wie is die engel van de Heer? Nou, we lezen in Richteren, en dat hoeven we niet allemaal op te zoeken. En ik zie sommige mensen aantekenen, maar dat is natuurlijk altijd goed om te doen. Ja, dat lijkt me heel nuttig. Maar ik heb wel te veel van die uitstapjes om ze allemaal op te gaan zoeken. Maar controleer me zeker. Daar vraagt me Noah aan de naam van de bezoeker, de naam van de engel van de Heer. En die zegt dan, mijn naam is wonderbaar. Dat staat er in Richteren 13. Jesaja wijst ook op diezelfde naam, op die wonderbare naam. In Jesaja 9, vers 6 staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbaar. Wonderbare raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. En dat gaan niet wij doen, wat heel veel christenen denken, wij gaan dat wel regelen. Er staat achter, en dat is een heel belangrijk stukje, de ijver van de Heer der Heerscharen zal dit doen. God zal zijn rijk, zijn koninkrijk oprichten. En dit is net ook terecht gezegd, wij mogen dat rijk verwachten. Hij zal het doen. En daaruit blijkt dat God zijn volk niet loslaat. Hij bevrijdt hen uit Egypte. Hij maakt hen los van de slavernij. Hij maakt hen in de woestijn tot zijn volk. Hij brengt hen naar het beloofde land, waar David eens zal regeren. En hij belooft de Messias, die zal regeren op de troon van David, tot in eeuwigheid. Hij biedt zijn volk toekomst en een vrederijk. En dan denk ik aan het lied, het volkslied van Israël, Hatikva, de hoop. Het gaat om de hoop die God biedt aan zijn volk. God doet wat hij belooft. En daar zou je een heleboel strepen onder kunnen zetten. Dat zie je door heel de Bijbel heen. Hij houdt zijn volk vast. Hij houdt vast aan zijn plan. Hij had een plan van voor de grondlegging der wereld en hij gaat het uitvoeren. Hij houdt mensen vast. Hij houdt de wereld vast. Wat een fantastische God hebben wij. Die God van trouw. Die God die doet wat hij belooft. Hij houdt vast aan zijn plan. Toen kwam ik van de week tegen dat Nederlanders ook willen vasthouden aan bepaalde dingen. En ik zoek altijd naar onderzoekjes in kranten en op internet. En afgelopen week viel me op dat de Nederlanders willen vasthouden aan de paasvuren. Ik weet niet of jullie het hebben gehoord, maar de paasvuren zijn heel belangrijk. Afgelopen week was het branden van een paasvuur een hot item in het nieuws. Dat moeten ze ons niet afpakken, zeggen mensen. Daar blijven ze vanaf. Het is een hele oude traditie en is van ons. Dat mag niet weg. Dat moeten we houden. Maar het is, en zo las ik ook, een heidens ritueel. Om demonen weg te jagen. Zo las ik ergens. Voor wat het waard is, maar ik denk wel dat dat er heel veel mee te maken heeft. Afgelopen week werd er ook nog gewaarschuwd voor smog. Na die paasvuren komt er smog. Heel veel smog. Er komt zoveel smog, er komt zoveel CO2 dat er alleen tijdens die paasvuren meer wordt uitgestoten dan normaal in een heel jaar. Zeiden sommige mensen. Ja, het is maar hoe je telt en hoe je rekent, maar ik vond het opmerkelijk. Maar vooral vasthouden die paasvuren, want het is van ons. 3/4 van de Nederlanders wil Pasen vasthouden. Dat is natuurlijk positief. 3/4 van de Nederlanders wil Pasen vasthouden. Maar 53% van die Nederlanders heeft geen idee wat Pasen inhoudt. Men weet het niet meer. Veel meer mensen willen ook de Passion behouden. Dat tv-spektakel, dat moeten we vasthouden. Men wil vasthouden aan het oude, het vertrouwde. Aan de eieren, aan de paashaas. Eitje tikken, doen ze bij ons in de buurt. Eitje gooien, eitje vangen. Er zijn allerlei wedstrijden. Ze hebben zelfs NK-kampioenschappen. Dat zijn de Nieuw-Leuzense kampioenschappen overigens. Niet nationale kampioenschappen, maar Nieuw-Leuzense kampioenschappen. Ja, het is allemaal van groot belang. Hou het vast, hou het in ere, we moeten tradities behouden. En dat is natuurlijk vooral zo met de meubelboulevard, niet te vergeten op Tweede Paasdag. Ik weet niet of jullie al afspraken hebben gemaakt, maar er zijn allerlei verrassingen en mensen worden gelokt naar die meubelboulevards. Het gaat echt om iets wat we moeten vasthouden. Maar mijn vraag is dan, is dat de betekenis van Pasen en van Goede Vrijdag? Gaat het daarom? Goede Vrijdag. In de Passion, ik heb er toch een stukje van gekeken, en ja, van mevrouw mag ik niet altijd, maar ik wil het gewoon toch zien, ik wil gewoon weten wat gebeurt daar. Wat probeert men in Nederland duidelijk te maken aan het volk? En wat mij opviel is dat ze dan zeggen, je hoort die presentator, als u te wilt, die hoor je worstelen met zijn tekst. En die, ja, hij zegt, ja, ik moest erover nadenken, maar alles komt goed. Dat was eigenlijk ook het thema. Alles komt goed. Dat hing erboven. Het komt allemaal wel goed. Maar komt het goed? Komt het goed als je niet vasthoudt aan het woord van God? Komt het goed als je niet vasthoudt aan de belofte van God zelf? Volgens mij komt het niet goed. Want Jezus spreekt over een ander koninkrijk dan wat mensen willen vestigen. Er zijn heel veel mensen bezig met vrede. Hoe kunnen we vrede op aarde krijgen? Hoe kunnen we dat regelen? Bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York staat zo'n beeld waar die wapens worden omgesmeed in werktuigen voor het land. En dan denkt men, ja, zo gaan we de aarde redden. We gaan een vrede stichten. Een vrede die wereldwijd is. Er zijn ook religies die dat doen. Maar dat koninkrijk is niet aards, is niet religieus, maar is voor eerst hemels. Maar dat rijk van God zal eenmaal op aarde komen. Met Jezus de Messias, Yeshua HaMessiach, zal dat rijk komen. Zal het zichtbaar worden op aarde. Eenmaal zal dat rijk komen. En God belooft een geweldige toekomst. Maar wel door lijden, dood en ellende heen. Lijden, dood en opstanding. Het hoort bij elkaar. Jezus gaat naar de Vader. Door hem, doordat hij naar de Vader gaat, is er contact met de Vader mogelijk. Nu zou je kunnen zeggen, is het nog onvolkomen. Maar straks is het volkomen. En de waarheid die Jezus nu bedoelt, is die relatie die er is met de Vader in de Zoon. Dat lezen we in Johannes 14, vers 6. Jezus gaat naar de Vader om die relatie met God te herstellen. De waarheid die Jezus nu bedoelt, is die relatie die te maken heeft met dat contact. Die levende relatie met die God, die schepper is van alle dingen. Na de opstanding en bij zijn hemelvaart zegt Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matthäus 28, vers 18. En dat blijkt met Pasen. Jezus krijgt de heerschappij. Als hij naar de hemel gaat, zit hij aan de rechterhand van de Vader. Sedet ad dextrem patris, zegt de geloofsbelijdenis. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen. Dat is wat de Bijbel ook zegt, wat we geloven. En nu heb ik u een klein beetje op het verkeerde been gezet. Om in het begin te zeggen, ja, moet elke preek over Pasen gaan. Volgens mij gaat elke preek over Pasen. En zeker met Pasen moet het over Pasen gaan. Dat kan niet anders. We gaan nog een gedeelte lezen. Uit het Nieuwe Testament. Johannes hoofdstuk 20. Johannes hoofdstuk 20, te beginnen bij vers 1. En op de eerste dag van de week, staat daar, ging Maria van Magdala, die trouwens in de Passion wordt voorgesteld als het liefje van Jezus. En daar gaat het bij mij ook alweer helemaal mis. Dan denk ik, ja, een soort liefdesrelatie wordt daar duidelijk gemaakt. Ze wilde nog één nacht bij hem zijn voordat hij zou sterven. Nou, dat staat niet in de Bijbel. En op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. En zij zag, en dat zien, dat kom je telkens tegen in dit gedeelte. Steeds gaat het om het zien. Zij zag de steen van het graf weggenomen. En ijlings kwam ze dan bij Simon Petrus en de andere discipel, die Jezus lief had. Die is dan bekend als de discipel Johannes. En zeiden tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem hebben gelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en ze begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam het eerst aan bij het graf. En zich vooroverbuigende zag hij de linnen winsels liggen en hij ging er niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook. Hem volgende. En hij ging het graf binnen en zag de winsels liggen. Maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen. Doch opgerold, terzijde, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kende de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Het lijkt alsof het dan de geschiedenis stopt. De discipelen gingen dan weer naar huis. En Maria stond buiten, dicht bij het graf en wenende. Terwijl ze dan weende, boog zij zich voorover naar het graf. En zij zag, weer dat zien, twee engelen zitten, in witte klederen, aan het hoofdeinde en een aan de voeteinde, waar zijn lichaam, het lichaam van Jezus, gelegen had. En zij zeiden tot haar vrouw, waarom weent gij? En zij zei tot hen, omdat zij mijn Heer hebben weggenomen. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Dus dat is die gedachte van ze hebben Jezus weggenomen en op een andere plaats gelegd. Misschien wel om dat lichaam te beschermen. Misschien wel om het te verstoppen. Want de Romeinen dachten, ja, straks wordt het lichaam gestolen. En dan gaan ze zeggen dat Jezus is opgestaan. Of wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Allerlei ideeën spelen daarachter een rol. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan. Maar ze wist het niet en ze dacht dat het Jezus was. Ze dacht dat het de tuinman was. Jezus zei tot haar: vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? En zij meende dat het de hovenier was. En zei tot hem: Heer, als gij hem hebt weggedragen, zeg het mij dan, waar gij hem hebt neergelegd. En ik zal hem wegnemen. En dan is haar bedoeling om hem weg te nemen, om dat lichaam de laatste eer te bewijzen en met kruiden te verzorgen. Jezus zei tot haar: Maria. En daar zit de omkering. En zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabuni. Dat we zeggen meester. Letterlijk betekent het mijn meester, mijn heer. Dat laat zien dat er een soort relatie is. Dat gebruikten de rabbijnen om God in hele bijzondere gevallen aan te spreken. Rabuni, meester. Jezus zei tot haar: houd mij niet vast. Noli me tangere. En dat is Latijn. En daar heb ik een tijdje op geoefend om dat goed te zeggen. Noli me tangere. Het staat er in het Latijn heel mooi. Het is een hele goede vertaling van dit vers. Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun: ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heer had gezien en dat hij haar dit had gezegd. De Heer die dat zegt: houd mij niet vast. En als je deze geschiedenis op je in laat werken, dan zie je dat het daar gaat om dat die gedachte die daar aan het eind staat: houd mij niet vast. In het Grieks staat het ook heel mooi, dat is een eindlet, een ander soort rijm, maar ook met een soort rijm. En dat doet de Bijbel nog alles. Die rijmt. Wat gebeurt er? Kan je me niet opvangen. De Bijbel gebruikt dus heel vaak rijm. Beginletterrijm, eindrijm, gedachtenrijm, allerlei vormen van rijm en herhaling staan er in die Bijbel. En hier staat ook me mu haptu, me mu haptu, houd mij niet vast. En in het Latijn is dat dus vertaald. En ik zeg dat omdat er nog wat uit voortkomt. Noli me tangere, raak mij dus niet aan, raak mij niet aan, houd mij niet vast, laat mij los. Je zou kunnen zeggen, dat is: beschouw me als integer. Dat is eigenlijk de kern. Dat is de gedachte die daar centraal wordt vastgelegd. Ongekreukt. Beschouw me als ongekreukt. Beschouw me als gaaf. Beschouw me als rechtschapen. Dat heeft met dat tangere te maken. Ik doe wat ik heb beloofd. Dat is wat Jezus daar zegt. Dat is wat Jezus daar duidelijk maakt. Ik doe wat ik heb beloofd. Ik doe wat het plan vanaf het begin is geweest. Ik volvoer dat plan. Ik voer het uit. Jezus is integer. Daar heeft het mee te maken. Integriteit. Dat staat hier centraal. Hij doet wat hij belooft. Hij zegt wat hij doet. Integriteit is die persoonlijke eigenschap. En daar wil ik nog even over nadenken. Een karaktereigenschap. Je zou kunnen zeggen van een individu. Die inhoudt dat de betrokkenen eerlijk en oprecht is. Niet omkoopbaar. Dat is goed om over na te denken. We hadden gisteren nog even over. Is er een land, een regering op aarde te bedenken die niet corrupt is? Zegt u het maar. Is er een land, een regering te bedenken waar geen corruptie is? Vroeger zeiden we altijd: ja, Nederland is geen corrupt land, we hebben geen corrupte regering. Nou, je hoeft alleen maar de toeslagenaffaire op na te slaan en je ziet dat er wel corruptie is. En dat er op een hele vervelende manier met mensen wordt omgegaan. En dat is niet integer. Dat is niet integriteit. Integriteit is de persoon die beschikt over een intrinsieke, van binnenuit komende betrouwbaarheid. Hij zegt wat hij doet, doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda, veinst geen emoties. Hij doet niet alsof. Hij is eerlijk en oprecht. Hij is om, als het ware, om dwars doorheen te kijken. Integriteit is een, ja, zou je kunnen zeggen, een gezindheid die tot uitdrukking komt in het gedrag. Dat kun je zien bij mensen die transparant zijn. Ik ben integer, zou je kunnen zeggen. Voor zover je door mij heen kunt kijken. Ik zeg dat niet over mezelf, maar dat betekent die gedachte van integriteit. Maar gedrag is subjectief. Hoe weet je nou wat voor gezindheid je hebt? Wat is waar? Wat is echt integer? Wanneer ben je nou echt doorschijnend? Als de helft plus één zegt dat het waar is... En dat het klopt? Is dat de helft plus één? Volgens welke norm gedroeg Jezus zich? Was dat ook de norm van de meerderheid? Ging hij mee met de meerderheid? Is er wel een vaste moraal? Is er wel een vaste norm? Wat was de gezindheid van Jezus? Daar zit de vraag. Daar zit de kernvraag. Wat was zijn gezindheid? En het begrip integer of integriteit speelt een grote rol. Is verwant met gerechtigheid en rechtvaardigheid. Gezindheid heeft te maken met geloof. Je geloofsovertuiging. Welke gezindheid hebben wij? Laat die gezindheid bij u zijn. Dat heeft te maken met een manier van denken die gevolgd wordt door handelen. Je denkt op zo'n manier dat je zeg maar de gedachten van God als het ware in je hoofd opneemt, in je gedachten meeneemt, zodat je handelen daarnaar staat. Geloofsovertuiging. Laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. Gezindheid is dus die wijze van denken, manier van denken. Bedenk de dingen die boven zijn, staat er in Colossense 3. Niet de dingen die op de aarde zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Dat is de basis van Jezus denken. We lezen dat in dat belangrijke vers in Filippenzen. Ik wil het u voorlezen. Maar het is zo bekend. Laat die gezindheid bij u zijn. Filippenzen 2 vers 5. Welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde het Goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Maar zichzelf ontledigd heeft. Kenosis, leeggemaakt, opgegeven. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zouden buigen van hen die in de hemel, hen die op de aarde en hen die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Die houding van dienen, die houding van dienstbaar willen zijn, dat zegt iets over integriteit. Ben je bereid om de minste te zijn, om te dienen? Jezus doet dat voor. Hij laat het ook zien. Hij neemt die gestalte aan. Dat is de houding van een leraar. Een leraar ter gerechtigheid. En zo wordt Jezus ook genoemd. Dat is hij ook. In Joël 2 vers 23 staat er twee keer zo. Die regen die daar valt, die vroege regen of die late regen. Dat is die Moré Geshem, dat is de vroege regen. En die Moré Tzadik is de regen van, gerechtigheid. Of de leraar ter gerechtigheid. Hij is die leraar die komt om regen te geven, de vroege en de late regen. Maar ook die leraar ter gerechtigheid te zijn. Hij is degene die gerechtigheid brengt, die gerechtigheid doet. In Johannes 3 vers 3 wordt Nicodemus de leraar der gerechtigheid genoemd. De leraar in Israël. De leraar is Nicodemus. Hij is degene die door Jezus ook wordt erkend en gerespecteerd als leraar. Hij moet dat erkennen. Dat er iemand is die boven hem uitgaat. Jezus, Gods Zoon, is de leraar der gerechtigheid. Hij heeft het hoogste gezag. We hadden het in de auto nog even over. Dan gaat het over het abstractum van gerechtigheid. Dus het begrip wat eruit voortkomt is rechtvaardigheid. In hem woont dat. In hem komt dat naar buiten. In hem wordt dat zichtbaar. En wat de mens daarmee doet, is relatief. De mens kan het niet. Kan niet vanuit zichzelf gerechtigheid doen. Kan niet vanuit zichzelf rechtvaardig leven. Daarom is gerechtigheid en integriteit, zou je kunnen zeggen, vanuit het geloof, komend van Jezus Christus zelf. Hij legt het in ons. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Daar zit de sleutel. Dat kan alleen maar als Jezus naar de Vader gaat. Als hij terugkeert naar de hemel, de plaats waar hij vandaan is gekomen. Daarom zegt Jezus, houd me niet vast. Oftewel, laat me los. Na de opstanding legt Jezus het aan zijn discipelen allemaal nog eens uit. In Handelingen 1. 40 dagen lang verscheen hij aan hen. 40 dagen lang is een testtijd. Een beproefdheid. Het gaat over alles wat het koninkrijk betrof. Zij worstelden met hun nieuwe positie in dat koninkrijk. Zij wilden weten, Wanneer herstelt u dan het koningschap over Israël? Mogen we dan links en rechts zitten? Ik stel me die vragen zo voor. Ze houden vast aan dat wereldse beeld van het koninkrijk. Maar Handelingen, het boek Handelingen toont die omslag. Het koninkrijk zal komen, maar het wordt uitgesteld. Er komt een periode tussen. Een periode van genade. Een periode waarin de gemeente van Jezus Christus op aarde, die twee, Jood en Heiden, in het ene lichaam worden samengebracht en de gemeente vormen. En in deze wereld laten zien wie hij is. En zij worstelen op dat moment nog met hun positie. Zij worstelen, ze houden vast aan een wereldbeeld. Maar er zit een verschuiving in. Het getuigenis wat in Jeruzalem begon, gaat vanuit Israël de wereld in. Heel de wereld mag het weten. Jezus moet eerst terugkeren tot de Vader. Dan zal hij terugkomen. Eerst moet hij zijn positie innemen. En dan zal de Vader besluiten wanneer het moment daar is om terug te keren. Terug te keren naar de aarde en het koningschap daadwerkelijk te vestigen. Dan zal hij zitten op de troon van zijn vader David. En er staat in de Bijbel zijn voeten zullen staan op die olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem is, waar die heerlijkheid van God ooit verdween, zoals we in Ezechiël lezen. Daar zal hij staan, daar zal hij komen. Jezus keert terug naar de Vader. De geschiedenis wordt niet teruggedraaid. Wij denken dat soms. De geschiedenis herhaalt zich, maar de geschiedenis herhaalt zich niet. Jezus gaat terug naar de Vader. Je kunt het oude vertrouwen, laat hij zien, niet vasthouden. God gaat verder met zijn volk. Abraham, Isaac en Jacob, die Israël wordt genoemd. Dan komen we terug bij Genesis 32. Jacob kon God niet vasthouden. Het was onmogelijk om hem vast te houden. Maar God hield Jacob wel vast. God zei dank. God gaf Jacob toekomst. Gaf toekomst in Israël. Gaf toekomst aan heel die wereld, want iedereen mag het weten. Draait om Christus. God gaat verder met de volken. God is in Christus nabij gekomen. Maria wil Jezus vasthouden, bij zich houden. Maar Jezus moet terug naar de Vader, om uiteindelijk de volle zegen te kunnen geven, door zijn geest te geven aan zijn kinderen. Maria moet zich niet op de vertrouwde manier, de oude vertrouwde manier, aan Jezus vasthouden. Zij moet leren om hem los te laten. En zo zal ook zij de zegen van de geest van God ontvangen. Jezus geeft zijn geest en belooft dat hij terug zal komen. Laten we dan ook hem verwachten, als gemeente van Jezus Christus. Vanuit een integere houding die we vinden in Jezus Christus, laten we in hem zijn en hij in ons. En dan kunnen we zeggen, Christos Anesti, Alithos Anesti, de Heer is opgestaan, hij is waarlijk opgestaan. En zo mag het klinken, op de Paasdag, op deze plaats en op al die plaatsen over het rond van deze wereld, Christus leeft. Hij is opgestaan. Christos Anesti. Ja, hij is waarlijk opgestaan.